Hoe is het rijden aan de linkerkant? Heb ik navigatie nodig voor de juiste route? En heb ik een internationaal rijbewijs nodig? Hoe zit het eigenlijk met tanken? En mag ik ook rijden in het donker? Als je zelf gaat rijden in een 4x4 in Zuidelijk Afrika, zullen deze en nog veel andere vragen je allemaal door je hoofd schieten. Vandaag gaan we proberen zoveel mogelijk van deze vragen uitgebreid te beantwoorden. Welkom bij aflevering 25 van de Reis en Safari podcast Explore. En met aflevering 25, Elise, komen wij aan het begin van ons derde jaargang. En betekent het dat we alweer 2 jaar podcast aan het maken zijn.
Ja, goed hè?
Ja.
Een jubileum.
Ja, het is eigenlijk ons jubileum.
Ja,
echt,
goed hè?
Ja.
Kijk, ik had natuurlijk wel gegoogeld, maar Vochtelo heeft geen bloemenzaak. En als je dan gaat googlen... Nee, serieus. Echt waar, want jullie zijn gewoon versplinterd door. Maar dan kom je dus, dan ging ik dus... Ik dacht, ik zoek echt gewoon een fysiek een bloemenzaak. Mm-hmm. Hè? Dan kan ik bloemetjes sturen. Maar dan kom je dus tegenwoordig, kan je niet meer dat vinden. Je vindt alleen maar sites waarop je bloemen kan bestellen, die het dan bestellen bij die bloemenzaak. Snap
ja,
je?
Klopt.
Oké, okay, goed genoeg. Klaar.
Dus jammer, maar leuk. Je hebt erover nagedacht, maar niet gestuurd. Ik snap het. Nee, top. Sorry. Ja, nou dan.
Dan gaat het op.
Ja, precies.
De intentie was er, maar dat werd al snel dood.
Er is ook niks in Malaga. Dus. Hey, iets wat de afgelopen 2 jaar niet gewijzigd is, is dat jij vrijwel iedere maand aan de beurt bent om een paar stellingen te beantwoorden. Jouw hoogtepunt van de aflevering, volgens mij. Dus gaan we weer eens even jouw hoofd kijken en zo af en toe eens even voor het blok zetten. Dus bij deze 3 stekelige vragen voor je. Stelling 1. Beter rijden in het donker dan overnachten langs de kant van de weg.
Oké, dan ga ik het straks toelichten. Nee.
Welke van de 2?
Oh ja, shit. Als het kan, dan ga je gewoon langs de weg staan.
Ja. We gaan er straks uitgebreid even op in.
Ja, want het klopt natuurlijk weer helemaal niks van. Oké, maar ja, go.
Op de meeste gravelwegen in Namibië kun je, in je Hilux, prima af zonder gebruik te maken van de 4x4.
Op zich wel.
Ja. Hier gaan we het straks ook even over hebben. Hier gaan we zo meteen nog niet op terugkomen. Hier gaan we straks even op terugkomen.
Hier gaat het alleen maar over straks.
Ja, hier ben ik het namelijk mee eens. Mm. Als je op een gravelweg een net iets hoger rijtempo hebt dan de auto voor je, haal je hem dan in of stop je dan en laat je hem bij je wegrijden?
Dat hangt van jouw rijtempo af. Ben jij stout en rij je dus te snel, dan is het het laatste. Mm-hmm. Dan wacht je eventjes. En anders, ja, dan moet je gewoon, als je inhaalt. Ja, je gaat natuurlijk niet inhalen of vol door die stofwolk rijden terwijl je niet ziet hoe of wat. Dat is hetzelfde als op een provinciale weg een truck inhalen terwijl je vol in de mist zit. Dat gaat dus niet. Oftewel, het is gewoon weer een... Het hangt ervan af, antwoord.
Ik had verwacht eigenlijk dat jij zou zeggen, dit hangt af van de auto voor je. Dat was eigenlijk het antwoord wat ik verwacht had, wat jij zou zeggen.
Oh, nou, maar, sorry dat ik je teleurstel, maar ik
we komen er
iets wolliger.
We komen er
Daar
straks
komen
op terug.
We ook op terug.
Nou, iedere reguliere aflevering bespreken we ook altijd een nieuwtje of nieuwtjes die ons afgelopen maand zijn opgevallen, bezig hebben gehouden of al het andere. Dus bij deze eerst jouw nieuws.
Ja, nou wat altijd wel, wat heel veel mensen interessant vinden, en met name in Nederland, is het weer. Nu is het in Nederland niet zo interessant, de laatste 3 maanden, want er zit een vrije rode lijn doorheen, stabiele. Mijn idee is dat we met Windhoek bellen en dat we een soort weather-update vragen.
Ha, wat leuk.
Dus, let's go.
Laten we maar even luisteren.
Laten we maar even luisteren wat ze te zeggen hebben.
Hi Elise en Pieter natuurlik. So ek hoor julle wil hê ek moet vir julle heerlike sonskyn stuur. Natuurlik, julle is welkom enige tyd. Ja, vandag hier in Windhoek, Namibië, die weer is heerlike oop lig. Omtrent 32 grade. 'N ligte windjie wat waai, maar dis alles natuurlik heerlik vir ons. Ons het die afgelope rukkie omtrent paar dae 'n bietjie reën gehad, nie veel nie, maar nogtans dit's heerlik die koelte. Ietsie interessant om te weet, ons het natuurlik omtrent 330 dae in die jaar van heerlike sonskyn. Ag, ek maak maar net 'n grappie. Niemand kan eintlik verkeerd gaan. Heerlike oop lig omtrent meeste van die tyd. Ek wou maar net vir julle inlig hoe die weer hier in Windhoek is. Ek vertrou julle 'n heerlike dagie. Gesels weer vinnig. Bye bye.
Ja, dit is toch superleuk. En omdat we hem in het Afrikaans toegestuurd gekregen hebben, heb ik ook nog even de vraag gesteld om hem in het Engels in te spreken. Zodat we voor iedereen die het net niet helemaal kon volgen, hem nu ook nog eventjes vertaald hebben in het Engels.
Hi Elise, hi Peter. Well, I hear you'd like me to send you some sunshine. Anytime, you're more than welcome. Just popped in to let you know how the weather is like in Windhoek office today. Clear skies, sunny, very nice. There's a slight breeze outside. Keeps us nice and cool. Recently, we also had a few days of rain, which is also very nice. Keeps us a little bit cool at the end of the day. Well, here's a fun fact. In Namibia, you have roughly 330 sunny days all year round. Now, that's actually just a small joke, but in Namibia, you can't go wrong with our beautiful weather. Well, I trust you have a wonderful day, and we will speak soon. Love and regards from Namibia. Bye.
Ja, nou, dat lijkt mij duidelijk, Elise.
Ja. Dus dat zonnetje, ik kan me voorstellen dat iedereen daar wel zin in heeft.
Oh, alleen al de temperatuur.
Juist.
Ah, heerlijk, ja.
En jij, wat heb jij voor... is het een keer positief?
Nee, is het dus, dankjewel. Is het dus een keer positief? Ik had eigenlijk niet echt nieuws, maar ik wou even een punt maken. Dat heeft ermee te maken dat ik vind het leuk om zo af en toe berichten te lezen op van die fora's op Facebook of waar dan ook maar, die dan gaan over reizen door Zuidelijk Afrika. En dat ziet altijd de mooiste foto's en de grappigste verhalen. Maar iets wat ik ook nog wel eens regelmatig langs zie komen, is dat mensen wel eens wat teleurgesteld zijn. En ik zag er nu eentje langskomen. Het doet er eigenlijk helemaal niet toe wie of wat. Maar daar stond een berichtje over dat iemand in Moremi 2 dagen was geweest in Botswana. En die was helemaal teleurgesteld, want de wegen waren heel slecht. En het was weliswaar droog, maar ze vonden het allemaal heel diep zand. En vooral dat het lastig was om de dieren te vinden en slechts een paar dieren gezien. En dat het was een beetje, het was gewoon een algehele teleurstelling. Nou, mensen reageerden daar ook wat op, maar mijn punt wat ik hier eigenlijk mee wil maken is dat, dat hoorde ik op de vakantiebeurs ook heel erg. Er wordt heel erg naar mensen ook wel de verwachting uitgesproken. Op het moment als je op safari gaat, dan ga je naar Namibië of naar Botswana of waar je ook maar heen gaat. En de Big Five, en daar wordt allemaal heel erg op gestuurd. En dat is ook wat mensen heel vaak heel erg graag willen, dat snap ik ook. Alleen als jij, je gaat niet naar een dierentuin toe. Als jij de Big Five in één keer wil zien, dan moet je naar Burgers' Zoo toe gaan. Dan ben je gegarandeerd dat je ze ziet, maar dat je ze niet in het wild ziet. En voor de rest, het is juist ook het hele avontuur, tenminste dat vind ik heel erg, hè, het hele avontuur van het zoeken, het kijken, het denken dat je een olifant ziet en dan blijkt het gewoon een grote rots te zijn. Of die cheetah die je per ongeluk dan wel in één keer ziet in de boom liggen, als je dat geluk hebt. Of waar dan ook maar. Mijn punt is dus eigenlijk van, het is niet alleen het vinden van de dieren, maar ook de weg daarheen, die het juist heel erg leuk maakt. En ga jij in deze tijd van het jaar, want dat is natuurlijk de andere kant van de medaille, dan weet je ook dat dan moet je eigenlijk ook weten dat de wegen slecht zijn. Want het is regenseizoen, het is... je weet niet precies hoe de wegen lopen en dat kan ook iedere keer anders zijn. Dus ik zou vooral hierbij de oproep willen doen aan mensen van Geniet er ook vooral van de weg die je erheen aan het rijden bent, in plaats van alleen het einddoel.
Kijk, wat natuurlijk ook wel een beetje moeilijk is met Moremi Game Reserve, tenminste zijn niet moeilijk, het is echt wel een leuk park. Maar je kan het niet vergelijken met een park als bijvoorbeeld Chobe National Park,
nee.
Wat je vanuit Kasane bezoekt. Dus als je Chobe National Park bezoekt, dan kan je zelf door het park rijden. Je kunt een bootsafari maken. En doorgaans aan die waterkant zie je heel veel wild. Nou, misschien heb je op de Zambezi-regio, naar Mahango National Park gegaan. Of je hebt wild gezien in Etosha. Dus het is natuurlijk wel zo, als jij bij Chobe National Park vandaan komt en je bent verwend met dieren, dan kom je misschien in Moremi National Park, daar rij je rond. Nou inderdaad, het rijden daar kan best uitdagend zijn, vooral tijdens en na het regenseizoen. Wij eigenlijk organiseren niet zozeer routes ook die de zware off-road tracks van Kasane via Savuti naar Moremi doen. Eigenlijk gaat alles vanuit Maun, dus dat is natuurlijk ook een stukje rijden. Dus mensen moeten echt wel de moeite doen om daar te komen. Hè. Hier weg vanaf Maun naar Moremi, dat is natuurlijk ook niet de meest fijne weg om te rijden. Dus als jij helemaal verwend bent bij Chobe National Park, je was omringd door 50 olifanten, terwijl je zeg maar ook nijlpaarden ziet en verschillende vogels of wat dan ook. En als Moremi dan minder is, ja, dan snap ik wel dat misschien een beetje jammer is. Maar ik denk dat overal, kijk, ik denk deze mensen vinden het dan misschien, zitten dan misschien een beetje in die deceptie. Maar ik denk overal zullen mensen, ja, moeten ze natuurlijk wel die parken even allemaal los van elkaar zien.
Ja.
En nemen zoals het is. Het is
en, de ene dag heb je gewoon meer geluk dan de andere dag. Zo werkt het ook. Dus,
ik wilde eigenlijk zeggen, je krijgt wat je verdient. Maar dat klinkt heel erg gemeen. Dat bedoel ik niet. Soms is het zo. Soms heb je gewoon geluk.
Ja.
Echt. Dan heb je al 3 leeuwen gezien en dan zie je er nog 8. Dan denk je van, nou, ik wil dat wel inleveren. Wij zeggen altijd, nou, we willen de 8 leeuwen willen we inleveren voor 1 luipaard. Ja. Weet je wel, zo.
En nog even om het context in context te zetten. Wij zijn nu 3 keer geweest. Wij hebben, denk ik, over alle 3 de reizen samen 2 keer een leeuw gezien. En 1 keer een luipaard. Nee, 1 keer een cheetah. En dat is het. Dus ja, ja. Weet je. Het is ook gewoon geluk hebben. En aan de andere kant, je ziet zoveel andere leuke dingen. Dus.
Ja, daarom.
Maar goed, dat was even mijn punt die ik even wil maken. Ja, en dan ga ik even door naar binnengekomen berichten. Want de mailbox en socials die stroomden letterlijk vol afgelopen maand. En dat vind ik heel erg leuk. Je kan berichten achterlaten via Instagram en Facebook. Kan ook via YouTube. En op al deze platforms vind je ons dan op explorepodcast.nl. Nou, daarnaast kun je ook berichten achterlaten via Spotify en via Apple Podcast. En ook deze maand is dat dus weer volop gedaan. Ik ga er even een paar berichten uithalen. Eentje die moest ik toch wel even doen, want jij was vorige week zo vol lof over mijn verhaal over Camping de Wildernis. Dat televisieprogramma waarvan ik in Botswana.
Ik heb een stukje gezien.
Oh, heb je een stukje gezien?
Ja.
Nou.
Ja, per ongeluk.
Ja, dat geloof ik nou niet meer.
Ja, echt zoals per ongeluk. Maar maar ga vertellen.
Wat Dagmar, die reageerde hierop en die zei ook, hè, wij vonden de eerste aflevering ook tenenkrommend, maar na verloop van tijd gaan de deelnemers inderdaad van Afrika houden. Ze waarderen ineens de rust en de stilte en dan aan het eind willen ze allemaal niet meer naar huis toe. Onderaan de streep, en dat zegt ze ook wel, dit soort campings wil je niet in Afrika. Nou, dat is ook echt zo. Maar het was gewoon wel heel grappig om te zien dat mensen die normaal gesproken nooit in Afrika zouden komen, en die heel erg gewend zijn aan de grote steden en weet ik veel wat, en dat ze er allemaal achter komen, oh, die rust, dat is eigenlijk ook best heel erg lekker.
Ja,
dus,
ja, zeker.
Nou, dat was gewoon heel leuk.
Leuk. Nou, ja. Dankjewel, Dagmar.
We kregen ook een berichtje van Joey en Louise. Beste Pieter en Elise, hier een luisteraar van het eerste uur. Kijk, dat vinden we altijd leuk. Na vorig jaar een self-drive gemaakt te hebben door Botswana, ben ik helemaal weg van deze manier van reizen. Nu wil ik meer op deze manier van Zuidelijk Afrika ontdekken. En hierbij hebben ze ook geboekt via Explore. Dus dat bij deze.
Ja, zij hadden een route die startte in Maun en eindigde in Maun.
Oh ja.
Dat kan natuurlijk ook. En zij hadden volgens mij iets van 2,5 week of zo.
Nou, ze zeggen nu ook, nu willen we graag een reis maken door Namibië, van Windhoek, Swakopmund, de Mareland naar het hoge noordwesten, Kaokoveld en de rivierbedding rijden. Van Zelspas, Mariëflus, noem het maar op. En door naar de Epupa Falls en dan weer afzakken Etosha, Caprivi, regio ontdekken. Eigenlijk is dat een beetje in een soort tegenovergestelde richting een gedeelte van de route die wij 2 jaar geleden hebben gereden. Mocht je die niet gehoord hebben, is dat de, ik zeg even uit mijn hoofd, aflevering 8, zeg ik even heel snel. Ik zit ondertussen snel te kijken.
Nee, je hoeft niet naar mij te kijken.
Nee, ik kijk ook niet naar jou. Even kijken. Aflevering 5, daar hebben Tamara en ik het over. Daar hebben wij nou een heel groot gedeelte van deze route ook gereden. Nou stelt hij een aantal vragen. Hij zegt voor deze route, hij zegt van hoeveel tijd heb je hier ongeveer voor nodig? 2,5, 3 of zelfs 4 weken? Jij bent de expert hierin. Ik kijk jou daar vooral ook eventjes even op aan.
Ja, kijk, als je het enkel houdt bij het noorden, dus wat hij schrijft van nou vanaf Windhoek naar Swakopmund. Dus je laat echt het zuiden en de Sossusvlei en de Kalahari achterwege. Dan red je dat in 2,5 week. Ja. Heb je meer dagen, ja, dan gaat natuurlijk je reistempo naar beneden. En het is met alles, hè, zo bijvoorbeeld Thijs gaat op reis, die vliegt vandaag weer naar Namibië. En wat hij ook zegt, hoe lager je tempo, hoe meer je kleine dingen ziet. En hoe meer de tijd hebt om te ontspannen en rustig te rijden. Dus... ja, 2,5, 3.
Maar even met, zou met, helemaal de, prima met zijn. De dingen die hij zegt, is 2,5 echt wat minimum?
Ja, 2,5 kan. Maar het is natuurlijk zo, de Van Zijlspas, dat is wel even belangrijk. Je gaat eigenlijk eerst rijden omhoog. Rij dus naar de Epupa watervallen. En dan zou ik vanaf daar naar de Van Zijlspas gaan.
Ik weet ook niet.
Dus
het
wordt een beetje een...
Ik weet ook niet welke route, of hij daadwerkelijk de Van Zijlspas, zoals wij die gereden hebben, wil rijden. Of je hebt ook nog de route die de Van Zijlspas heet, waarbij je hem, als je wel vanaf het zuiden afkomt, kun je dus een stuk van die route rijden, zeg maar. Alleen dan rij je niet. Dan rij je dus niet daadwerkelijk dat...
Af.
Ja, precies.
Af. Ja. Ik denk dat Joey dat wel wil.
Oké. Okay. Nou. Joey.
En ik denk Lois ook wel.
Wij genieten daar nog steeds van dat afrijden. Maar dat was wel spannend.
Nou, hey, hij vraagt dan ook. Doe 3 weken.
Hij vraagt dan ook, is februari hier een geschikte maand voor?
Pittig. Ik denk liever iets later.
Ja, dat denk ik ook.
Vooral als de regens vallen, is in dat gebied... de treks zijn altijd al zeer uitdagend... maar zeg maar na het regenseizoen, ook als gewoon de lokale bevolking, die rijdt er altijd wel hoor, maar dan wordt het verkeer neemt weer wat toe en daardoor worden die treks wat beter begaanbaar. Ja. Je hebt bijvoorbeeld het stuk van Okonwati richting het start van de Van Zijlspas. Nou, dat is al een hele goede introductie voor wanneer je zeg maar de Van Zijlspas zelf rijdt. Dus ik zou februari mijn adviesperiode zijn. Ja. Ik zou het wat later pakken.
Ja, ik persoonlijk ook. Ik heb van de week toevallig ook nog filmpjes gezien van ook begin februari de Mariënflus, hoe die onder water stond. En hoe mensen daar toch doorheen aan het rijden waren. Maar dat was... Het was toen ook echt heel nat. Nou is volgens mij deze hele winter is er wel best wel veel regen gevallen.
Ja.
Dat kan natuurlijk ook weer per winter heel erg afhankelijk zijn. Maar het was een pittige route die zij reden.
Dus, ja.
Nou, en zij zeggen zelf, als laatste vraag ook nog... wat vinden jullie van zelf de hoogtepunten van het noordwesten van Namibië? Ik kan daar vrij kort over zijn. Ik vond Mariënflus...
Kan jij dat?
Ja, ik vond Mariënflus echt... fantastisch. Ik vond dat zo mooi.
Ja. Vooral als dat gras wat hoger staat. Oh, dat is zo fantastisch.
Het was echt... We kwamen natuurlijk af van de Van Zijlspas. En daarna reden wij helemaal naar het absolute noorden toe.
Synchro, denk ik.
Ja, tegen de grens aan.
Ja.
En wij hebben echt eigenlijk hebben we de ene dag heen gereden, de andere dag teruggereden. Maar we hebben echt 2 dagen ontzettend genoten van hoe fantastisch mooi het is. Verwacht daar niet heel veel dieren, want die zijn er niet. Maar de omgeving, de uitzichten, bovenop een heuvel staan en dan echt over dat gras heen kijken. En ja, ik ben echt verliefd op. Fantastisch. Ja.
Mariënvloes, maar ook het verblijf dan aan de Kunenenrivier is natuurlijk erg leuk.
Ja.
Maar ook in het noorden, wat ik heel leuk vind, is Puros.
Ja.
Ja, en dat is de Manchester Bar, volgens mij is dat. En wat hutjes, maar wat je daar dus... Wat ik daar heel erg leuk vind, en daarom is het denk ik ook wel handig om iets later dan februari te gaan. Je kan daar via de Huarusip rivier richting de kust rijden.
Ja.
En dat is gewoon een hele spannende tocht. Ik zeg niet, ja, ik heb daar enkel tracks van een huushoorn gezien bijvoorbeeld. Maar het is gewoon heel leuk om door die droge rivierbedding te rijden. En als je te vroeg bent, dat is ook nog één dingetje. Soms dan denk je, oh, de rivierbedding is droog. Maar dat stroomt onder de oppervlakte.
Ja.
Dus als je denkt, oh ja, het zand bovenop is droog en je gaat rijden en je zou toch vastraken. Ja, dan is er heel wat mankracht nodig om jou eruit te krijgen.
Ja.
Dus hou ook rekening mee in die gebieden. Ga je offroad rijden? Natuurlijk, je wordt altijd geholpen. Maar ook dingen als tow-inkosten, gekke schades. Ja, steeds meer autoverhuurders die sluiten bijvoorbeeld het rijden van de Van Zijlspas. Die zeggen, nou, dat is gewoon niet toegestaan. Nou, dat zegt het al over de heftigheid van de tracks natuurlijk. Maar ook zulke soort gekke schades of je bodemschade of... 5 velgen die helemaal gort gereden zijn. Zulke soort dingen, ja, dat wordt niet meer gezien als normale schades. Dus daar, en dat is eigenlijk niet zo erg. Het is hetzelfde als waterniveaus in Moremi, waar je rekening mee te houden hebt. Je gaat gewoon heel bewust verstandig kiezen daardoor.
Ja.
Denk je van, ja, is dit handig of niet? Dus in dat gebied moet je gewoon altijd heel goed oppassen.
Ja. Ik vond Puros trouwens ook, dat was ook echt een fantastisch. Hebben wij ook heel mooi, veel woestijnolifanten daar gezien. Die zijn daar. We hebben daar een dag met de gids rondgereden. Ik vond ook echt dat gedeelte. Ik zag overigens wel wij stonden daar aan een rivier. Daar zijn we ook doorheen gereden. Ik zag ook beelden vorige week of 2 weken geleden van die rivier. Dat was een serieuze rivier nu. Want hij is, ik denk wel een meter of 40 breed, zoiets.
Ja.
En dat was gewoon 1 grote kolkende rivier. Dus, ja.
Dat is echt serieus. En soms dan lijkt het dus alsof de rivier weg is. Maar je kan er dan nog niet zo even vrolijk doorheen gaan crossen.
Nee. Ja. Nou, Joey en Louise, ik hoop dat dit een beetje antwoord gaf op jullie vraag. Heb ik er nog 3? Eentje van Lisanne Verhoef en die stuurde een berichtje via Spotify waarin ze vroeg, ik vroeg me af wat jullie vinden, denken over zwanger zijn en op reis.
Nou, dat vinden we leuk.
en op reis zijn naar Namibië en Botswana. Zouden jullie dit eens kunnen behandelen in jullie podcast? Ik ga jou vooral eerst even aankijken. Bij deze.
Lisanne, mocht je dus zwanger zijn, van harte gefeliciteerd. Dat
ja,
vinden
bij
wij
deze.
Hartstikke leuk. Hè?
Hopelijk weet de rest het ook, want anders weten ze het nu.
Het is... je hebt een aantal dingen. Je hebt natuurlijk gewoon een normale leuke route rijden. En je bent in Namibië. Waarom niet? Ik bedoel... Ik was ook 2 keer zwanger terwijl ik in Namibië was. Dus dat is niks spannends aan. Als je in je daktentje ligt, dan kan je misschien een beetje last van je rug krijgen. Maar ja, dat heb ik ook zonder dat ik zwanger ben trouwens.
Ik ook.
Dus je kan gewoon op reis. Maar er zijn natuurlijk wel een aantal dingen waar je goed naar moet kijken. Ga je bijvoorbeeld naar Botswana, ja, dan is het zo dat je bijvoorbeeld malaria-profylax zal slikken. En dan is het weer afhankelijk van, ja, wat zegt het medische daarvan?
Ja.
Of neem je dan malaria-tabletten of niet? Het is zo dat die malaria-tabletten... sommige mensen zeggen, nou, weet je, ik ga ze slikken zodra ik denk dat ik symptomen vertoon. Je kan ook tegenwoordig heel snel zo'n test zelf doen. Dus dan weet je ook of je malaria onder de leden hebt. Maar dat is allemaal afhankelijk van, ja, hoe sta je daar zelf in?
Ja.
Ik ga het niemand afraden.
Nee, want in principe, je hebt ergens een maximum wat je nog kunt vliegen volgens mij. Daar zit natuurlijk een stukje op. Maar medisch gezien dat klinkt even heel stom, maar is er niet heel veel verschil of je nou naar Italië toe gaat op vakantie of dat je naar Namibië gaat op vakantie volgens mij. Het is wel zo.
Ja, behalve dan natuurlijk als het gaat om malaria.
Ja, malaria. Ja, precies. En, ja. En het stukje medische zorg. Stel dat er op wat voor manier dan wel iets is. En je zit in bepaalde gebieden. Het kan soms alleen wat langer duren voordat je dus bij een ziekenhuis bent, denk ik.
Ja, wat je. Kijk, zou je denken van. Er is iets geks. En dat is even. Dat kan ook gewoon zijn. We hebben ook iemand gehad die had pas een enorme ontsteking aan haar oog. Ja, die zat. Waar zat ze? Volgens mij in Centro Kalahari of zo. Ja, daar rij je naar Maun.
Ja.
Daar zijn gewoon doktoren, medicatie. En dat is hetzelfde. Ja, ik ben gewoon bevallen in Windhoek. Hè. Ja. Er zijn mensen die zeiden van... Oh, vlieg je niet terug naar Nederland? Ben jij gek?
Daar worden ook kinderen geboren.
In Namibië is het veel relaxter. Daar word je niet, net na je bevalling in een rolstoel gelijk het ziekenhuis uitgeduwd. Nou ja, ik vind de medische zorg is daar gewoon toereikend. Er zijn echt degelijke specialisten. Dus dat is het niet zozeer. Het is puur, denk ik. Ja, dan moet je gewoon kijken. Je zou kunnen zeggen, nou, dan doen we bijvoorbeeld alleen Namibië.
Ja.
En dan laten we het stukje Botswana weg.
Nou, en ik zou vooral ook, hè, als het echt gaat over vaccinaties en malariapillen en zo, dat die informatie ook heel duidelijk laten inwinnen bij. Wij zijn toevallig bij 2 weken geleden daar geweest voor onze reis. Hè, dat was dan bij Reisprik of zo heette dat. Maar goed, je kan naar de GGD toe. Die plekken zijn er genoeg. En daar zitten de mensen die. Je moet van tevoren altijd een formulier invullen als je die kant op gaat. Nou, daar stellen ze deze vraag ook. Dus ik ga ervan uit dat ze dan ook op maat daarvoor informatie kunnen verstrekken van hoe zit het medisch. Maar wat jij ook zegt, volgens mij zijn er niet echt redenen om het niet te doen.
Nee, kijk, het is heel simpel. In die zin, je hebt natuurlijk van alles wat je erover vindt online. Wat de GGD je zegt. En daarin heb je natuurlijk zelf ook nog je eigen ideeën daarover. Ja. Maar, en uiteindelijk moet je daarin gewoon kiezen wat voor jou goed voelt.
Ja, nou, volgens mij ook. Mooi.
En anders kom je gewoon over 6 jaar met de kinderen.
Ja, ook dat is leuk.
Als het een tweeling is. Oh my god.
Giraf kijken. ik had nog een berichtje van Evelien Steenhuis. Die had een berichtje ook op Spotify achtergelaten onder de aflevering die wij gemaakt hadden. Dan moet ik heel even snel kijken waar dat ook alweer, welke aflevering dat ook alweer was. Oh, ik ben weer goed voorbereid, zie ik wel. Dat was... hier heb ik hem. Dat was de aflevering met Tim. Over op reis gaan met een gezin. Daar benoemde ik een paar keer onder andere dat ik mij even had ingelezen op de Polar Steps van Tim. Nou zei ze van, ik ben wel benieuwd naar die Polar Steps. Nou ga ik niet op Tim's stoel zitten. Dus die zal ik bij deze niet de lucht in slingeren.
Zijn zetel.
Wat ik wel kan zeggen, vinden mensen het leuk om eens een reis te volgen. Of onze voorgaande reizen te zien. Ik heb een Polar Steps ook gemaakt van onze laatste reis die wij gemaakt hebben. Onder andere naar de Van Zijlspas. Maar ook alvast klaargezet voor onze reis aankomend jaar. Dan laten wij de telefoon op GPS meerijden. En dat is polarsteps.com/heeltoepasselijk/windhoek. Nou, dat is makkelijk te vinden, toch?
Ja. Windhoek?
Ja, dat is makkelijk te vinden, toch?
Oh,
ja.
Nou, dus ga ik straks gelijk kijken.
polarsteps.com/windhoek. Dan vind je mijn Polar Steps. Ja. En dan,
wat gewoon heel leuk is, dat je gelijk alle foto's ziet ook.
Ja.
En de locatie en je verhaal. Ja. En dus dat is helemaal leuk.
Ja, het is wel zo. Ik heb voor de rest geen internet of zo daar. Dus ik laat hem zo één keer in zoveel tijd als we ergens wifi hebben. Dan laat ik hem er even bijwerken. Hij doet gewoon offline. Dan rijdt hij mee. En dan zet ik er ook foto's en zo in. En dan zodra we ergens weer internet hebben. Dan zet hij in één keer bijvoorbeeld één of twee dagen erin.
Cool. Even een vraagje. Ja? Even, sorry. Kan je dan gelijk een... iets van een fotoboek daarvan laten maken.
Ja, je kan ook in Polarsteps... Polarsteps zelf heeft ook die functionaliteit die gewoon zegt van... Ja. Als je dat leuk vindt, kun je dus, kun je dus ook een fotoboek laten maken... vanuit je Polarsteps.
Dus eigenlijk als je Polarsteps vanaf de geboorte van je kind doet... en dat op een gegeven moment combineert met heel het gezin... Nee, even serieus.
Ja.
Ja. Dan kan je gewoon om het jaar op een knop drukken.
Ja. Ja, dat zou je dat kunnen doen.
Nou, ik zeg, gaan we doen.
Nou, laatste binnenkomende bericht is van Paul van Kempen. Hij zegt, goedenavond. Sinds een aantal weken heb ik jullie podcast ontdekt. We hebben nu bijna alle afleveringen geluisterd. Dat vind ik op zich heel knap. Dat is 24 uur aan luisterplezier.
Arme mensen.
Heel erg informatief. En daarnaast ook gewoon leuk om te luisteren. Nou, ook dat vind ik heel erg leuk om te horen. Over drie weken vertrekken wij voor een rondreis door Namibië. 19 dagen. We gaan zeker gebruik maken van jullie tips. Heel veel succes met jullie podcast en reizen. Uiteraard. Groeten, nou, Paul. Nou, leuk toch om te horen.
Ga ervan genieten.
Precies. Heerlijk. Dus daar wou ik alle binnengekomen berichtjes mee afsluiten. Want we hebben ook ons hoofdonderwerp. En die gaat vandaag over tips wanneer je zelf gaat rijden door Zuidelijk Afrika. Het lijkt mij een goed moment om ons daar nog eens even wat verder in te verdiepen. In de tips voor wanneer je zelf gaat rijden in een 4x4. Aflevering 13 hebben wij hier het ook al eens eerder over gehad. En het een en ander over besproken. Maar het leek mij een goed idee om er vandaag eens met een lijstje van 10 punten. Die gooien we er gewoon tegenaan. En dan gaan we kijken of we ze alle 10 kunnen behandelen. En dan begin ik met de allereerste. Dat is een gigantisch open deur. Maar het rijden aan de linkerkant.
Ja.
Jij kan waarschijnlijk geboren. Niet eens meer herinneren van wanneer je voor het eerst aan de linkerkant hebt gereden. Denk ik. Of wel?
Ja, dat is gewoon tweede natuur. Dat is hetzelfde als fietsen.
Ja, precies. Nou, ik weet
als hagelslag op je boterham. Zo is dat.
Voor jou wel. Ik weet als leek wel hoe dat was. In 2017 reden wij het verhuurbedrijf af. Of eigenlijk al bij het verhuurbedrijf rij je al in tegenovergestelde richting. Of in de goede richting voor sommigen.
Ja.
Toen kwamen we bij het stoplicht. Dan kom je daarna eigenlijk op een soort ventweg uit en dan bij een stoplicht. Ons was verteld, als je daar rechtdoor rijdt, dan kom je bij een supermarkt uit. We staan bij dat stoplicht en ik zat echt zo te kijken van, maar ze komen allemaal op de verkeerde manier op me af. Zo zat ik te kijken. Maar wat wij heel erg geleerd hebben vanaf het begin, wat Tamara en ik heel duidelijk even de afspraak over hadden gemaakt, is dat we gewoon vooral in de stad en zo echt even samen aan het rijden waren. Dus het bewustzijn, wat is nou een korte bocht, wat is een lange bocht, op het moment als je bij een kruising staat of en dan ook gewoon even hardop zeggen, korte bocht of lange bocht, zodat je niet ineens op de andere kant van de weg terechtkomt. Bij een rotonde geldt natuurlijk exact hetzelfde, want je gaat precies in tegenovergestelde richting de rotonde op.
Ja, ja.
Dat zijn denk ik wel de belangrijkste dingen. Als je toch met z'n tweeën in de auto zit, doe het echt even samen. Vooral dat eerste stuk.
Vooral het eerste stuk. Ik zeg altijd, in Windhoek zijn opeens ook die rotondes zijn als paddenstoelen uit de grond geschoten. Ik zeg altijd, er is volgens mij een stageloopster of loper uit gemeente Doetinchem volgens mij naar Windhoek gekomen. En die is helemaal losgegaan. Ja. Dus ook daar, rotondes, inderdaad. Wat is de... Kijk, in Nederland is alles keurig gelust. Dus dat is super efficiënt. Dus ja, er gaat in Nederland eigenlijk nooit iemand van de tegenovergestelde richting rechtdoor. Terwijl jij vanaf de andere richting bij het stoplicht staat. En dat je dus overkruist naar de andere kant. In Namibië staan altijd het rechtdoor voor zowel de ene kant als de andere kant tegelijkertijd op groen. En je kan dus afslaan dan ook.
Ja.
Dus, en dat maakt het dat je gewoon heel goed moet opletten.
Ja. Ja, en helemaal, het is natuurlijk een hele andere auto. Want het is helemaal als je zo'n Hilux gehuurd hebt, grote auto. Dus je bent sowieso al veel groter. Ten tweede, dan heb je de drukte van de stad. Wanneer je auto op vliegveld ophaalt, heb je nog het voordeel dat er een paar lijnen op de weg staan. Maar als je in de stad bent, is dat ook alweer anders.
Taxis, heel veel taxis. Ja. Die stoppen gewoon waar ze willen. Natuurlijk.
Ja. En aan de andere kant, het is ook alweer het grote voordeel, is dat je daarna waarschijnlijk al heel snel de stad uitgaat. Ofwel dezelfde dag, ofwel de volgende dag. Realiseer je ook dat dan ineens het een stuk rustiger wordt, wordt het ook gewoon makkelijker. Alleen ook dan weer, op het moment, juist dan moet je ook scherp zijn op het moment als je wel bij een kruising aankomt, of dat je tegenliggers krijgt, of überhaupt dat je wel aan de goede kant van de weg ook blijft rijden.
Ja.
Dus voor het linksrijden, het is heel goed te doen, maar mijn grootste tip daarin zou zijn, doe het met z'n tweeën.
Ja, en daarnaast niet eigenwijs zijn. Ik zeg altijd, de grootste auto heeft voorrang. Oftewel, kijk gewoon, je rijdt eigenlijk voor iedereen om je heen.
Ja.
Je bent gewoon een soort 360 graden rond op iedereen aan het letten en je rijdt zelf. En je rijdt samen. Dat is het allerbelangrijkste. Want ook, ik heb het ook wel eens in Nederland. Dan ga ik rijden en dan zit ik toch ook aan de verkeerde kant.
Ja.
Weet je wel, op van die polderwegen in Rijnsburg of all places. Ja, dan soms, ja, dan zitten gewoon mijn hersens ook niet helemaal recht. En dat is ook wel eens in Namibië zo. Ja. Dus let op elkaar.
Precies. Nou, pak ik gelijk de volgende. De juiste route met en zonder navigatie. Wat ik daar nou mee bedoel is eigenlijk realiseer dat Namibië een 20 keer groter is dan Nederland. Botswana ongeveer 16 keer groter dan Nederland. Maar op het moment als je rijdt daar, er zijn gewoon een stuk minder wegen. Dus op zich is het redelijk overzichtelijk. Hoe kom je uiteindelijk wel bij die route? Dat kan heel goed met kaart. Wij hebben het de eerste reis helemaal met kaart gedaan. Met name als je vooral wat hoofdwegen volgt. Op het moment als je meer off-road gaat rijden, dan zou ik altijd wel iets van navigatie adviseren. Volgens mij zijn er twee goede opties qua navigatie. Tracks for Africa en Maps.me. Dat zijn eigenlijk de twee die ik altijd hoor waar mensen enthousiast over zijn. Ik ken uit ervaring alleen Tracks for Africa.
Ik probeer er altijd gewoon de papieren kaart.
Ja.
Daar heb je ook nog allerlei variaties in. Want je hebt de Shell Maps, je hebt de Tracks for Africa kaart. Nou, die moet je helemaal bijna op je motorkap leggen. Zo groot
is die. Is wel groot, ja.
Die is echt enorm groot. En dan ook nog een voor- en een achterkant. De gewone reguliere kaart die wij meegeven, dat is zo'n papieren die aan het eind van je reis helemaal verpulverd is. Die is even zeer wat handzamer wat dat betreft. En dan al de digitale versies.
Ja.
Rij je off-road, dan is het handig om dat ook van tevoren gewoon eens even te bekijken. En zorg gewoon dat als je denkt van, we gaan vandaag 300 kilometer rijden en we hebben wat meer gravel. Ja, reken gewoon. Ja, ik zeg, deel het door 70 plus een extra uur.
Ja. Ik kan wel gelijk even een puntje daarvoor erbij pakken die wat verderop in die top 10 lijst stond. Dat is, plan je reisdagen zorgvuldig. En daar sluit dit heel erg op aan. Als je gaat rijden, realiseer je dat een 200 kilometer of 300 kilometer op Nederlandse wegen je misschien 3 uur of 3,5 uur kost. Diezelfde 300 kilometer op het moment dat je op gravel rijdt, of gewoon als je door die landen heen rijdt, kan je wel 6 of 7 uur kosten. Ook omdat je tussendoor ineens die giraf tegenkomt, of die zebra tegenkomt, of iets anders tegenkomt, waar je ook gewoon de tijd voor wil hebben om daarop te kunnen stoppen en te kunnen, ja. Te kunnen kijken en uit te stappen. En, nou ja, en dat je dan niet de hele tijd denkt van, oh jongens, we hebben vandaag 800 kilometer gepland. Hoe ga ik dat ooit halen?
Nee, meestal probeer het zo rond de 300 te houden. En dat ook niet elke dag. En als de keer een dagje wat langer is, dan is dat misschien ook een dag dat je meer asfalt rijdt bijvoorbeeld. Ja.
Precies.
Dus dat is gewoon, dat is gewoon echt, dat heeft allemaal te maken met je planning natuurlijk.
Ja, ja, maar wel heel belangrijk, weet gewoon dat je, de allermooiste die ik mij heb ooit heb onthouden is toen wij door Central Kalahari heen reden, hadden wij de dag dat wij redelijk aan het begin van het park zaten en we toen naar Piperpen reden. Helemaal aan het begin van de dag stond daar een bord met dat het precies 100 kilometer was. Van de ene campsite naar de andere.
Dat zijn van die groene borden zeker.
Ja. En het was dus precies 100 kilometer. Wij hebben 7,5 uur gedaan om om die 100 kilometer te rijden. Ja. Om even te beseffen van... en dan hebben we ook echt nog wel... doorgereden wil ik niet zeggen. Want wat rij je dan? Dan rij je 20 kilometer per uur. Of nog langzamer dan dat, gemiddeld gezien. Maar dat was wel de tijd die die route nodig had. Omdat het 1. Een lastige route was. 2. Echt van alles te zien was. En er zat dus ook geen stress op daardoor. Alleen wij waren wel op tijd vertrokken. En we hebben ook helemaal geen stress gehad die dag.
Nee, maar dan rij je gewoon rustig door het park. Ja. Dat is natuurlijk hartstikke leuk.
Ja, en dat wil je. Dus dat wil je ook.
Ja,
ja.
Klopt. Hey, even. Vroeger.
Ja, vroeger.
Toen kon je eigenlijk altijd prima met je rijbewijs. En op je rijbewijs moest dan de Engelse aanduiding staan. Driving license.
Mm-hmm.
Dan kon je daar prima mee voort.
Mm-hmm.
Meer en meer... kijk, er was altijd wel een officieel schrijven over... hey, je hebt een internationaal rijbewijs nodig. Maar eigenlijk voldeed altijd het gewone rijbewijs. Meer en meer wordt daarop gecontroleerd. Dus tegenwoordig zeggen we dus toch ook... haal een internationaal rijbewijs. In ieder geval één van de bestuurders.
Oké. Okay. Nou, goed om te weten. Hebben wij ook nog nooit gedaan.
Ja. Dus, dan ga je naar de AMWB. Sorry, de ANWB.
De ANWB. ANWB. Ja. Ja, en volgens mij... het is €15 of zo, toch?
Nou, dat zal ondertussen wel 30 zijn, denk ik.
Nou, dan is het bij deze tegenwoordig 30. Hij is gewoon op te halen. Je hoeft er ook geen...
Zal ik het eens even googlen?
Ja. Je hoeft ook geen afspraak of zo van tevoren te maken. Zij vullen hem gewoon ter plekke voor je in. Dus dat kan. Ja.
Ja.
Volgende. Ik ben ondertussen eventjes mijn... planning er weer aan het bijpakken. Tanken waar je tanken kan. Deze hebben wij ook in aflevering 13 even benoemd. En wel vaker benoemd. Weet je, hoeft niet heel veel woorden aan vuil te maken. Alleen denk niet als je een tankstation voorbij rijdt. En je weet dat je de komende dagen misschien iets minder tankstations voorbij komt. Dat je denkt, dat hoeft nog niet. Want dat hoeft nog wel. Gewoon tanken.
Ja, kijk, weet je, als je in het windhoek uit bent, hoef je natuurlijk niet, weet je wel, met dikke stress bij elk tankstation te tanken. Ik zou, weet je, doe je gewoon een normale route en heb je 500 kilometer gereden, kom je dan bij Sossus Vlei of Solitaire, ga dan even tanken voor de zekerheid.
Ja, weet je, zo spannend is het ook niet als in iedere 100 kilometer te tanken. Alleen wel, zeg maar, als jij ergens één keer in de twee dagen of zo, is het wel handig om, als je wat meer kilometer, met name als je weet dat je de dagen erop ook weer kilometers gaat maken, als je dan een tankstation tegenkomt,
absoluut.
Laat hem even tanken, geef die mensen wat fooi. Ze staan allemaal, als je aankomt rijden, al te zwaaien, want ja, ze zien die grote witte auto, dus kom maar bij mij.
Ja.
Op zich is
dat wel
goed.
Prettig, want weet je, je vooruit wordt even schoongemaakt, je hebt een praatje met de meneer, die gaat dus jouw tank vol tanken, dan gaan ze ook de auto schudden, want je hebt natuurlijk een dubbele tank, daar zit wat lucht vaak ook tussen, dus dat is wel even belangrijk, het is niet zo van, hey, ik ben op weg naar Schiphol, ik rij even dat tankstation binnen, hup, ik ga tanken, tegenwoordig hoef je niet eens meer naar de cashière, want die is al weggesaneerd. Je gaat gewoon naar zo'n terminal. Je tikt het in, hop. En binnen 10 minuten rij je weer weg. Tanken in Namibië is een activiteit.
Ja, een uitje. Hè?
Een uitje. En soms heb je dus ook dan gewoon een beetje geduld nodig. Want het duurt allemaal eventjes.
Ja, nou, precies.
Dat is helemaal goed. Dan ben je, ja, ben je weer even, zeg maar, zoals het hoort. Ja. Lekker relaxed.
Nou, zo is het. Volgende.
Ja, sorry. En... ik moet nog even terugkomen op het internationaal rijbewijs.
Oh ja, ja.
Lieve mensen. Volgens mij, als je een internationaal rijbewijs wil hebben wat 3 jaar geldig is, is misschien voor jou handig, ben je zo'n €25 kwijt. Is het 1 jaar geldig, dan is het zo'n €19.
Nou, dus die €15 zat ik nog redelijk... zat ik meer in de buurt dan jij met
ja,
30
ik was,
euro.
Ja, sorry. Ik was weer een beetje negatief. Sorry.
Heb ik nooit last van. Nou, dan komen we even op een punt waar wij het in de inleiding ook al even over hadden. Rijden in het donker. Of ja, niet rijden in het donker.
Zal ik wat voorbeelden geven?
Ja.
Of wilde jij je nog wat
nee,
zeggen? Oh, goed zo. Kijk, soms moet je rijden in het donker. Bijvoorbeeld, wat heel erg tof is, is een ballonvaart. En dat doe je bij de Sausage Fly. En dan moet je zo rond 4:30 ga je op weg naar Farm Geluk. Van de familie die dus die ballonvaart organiseert voor jou. Dan ga je rijden, je bent erop voorbereid, je rijdt rustig. Je ziet ook nog andere auto's die wat voor je uitrijden. En iedereen rijdt zo, ja, 40, 50 kilometer per uur. Je hebt het goed ingepland. Anyway, heb je toch niet geslapen, want je lag op je wekker te letten heel de nacht. Dus dat is allemaal gaat rustig aan.
Ja.
Dus dan heb je nog een andere versie. Er zijn mensen die zeggen, oh, we moeten nog 300 kilometer. Het wordt eigenlijk al een beetje donker, maar we hebben daar een hele mooie lodge geboekt. Ja, ja, dat is dan gewoon foute planning.
Ja.
Dan snap ik dat je nog steeds doorrijdt, maar ik snap de haast. Of die druk dat je zegt, hey, ja, dat was echt eigenlijk wel onze hele romantische nachtverrassing, weet ik veel wat. Maar rij alsjeblieft rustig.
Ja.
Ja, weet je, die wegen zijn hobbelig, er zit wel eens een gat in de weg, in het donker, je ziet niks, er is geen straatverlichting, er steekt, ja, ik zeg niet dat continu, gemsbokken oversteken, dat niet, maar rij alsjeblieft rustig. Ja. Eigenlijk is het... is het echt niet plezierig. Dus nou ja, probeer het te voorkomen.
Het is gewoon echt zo dat in het donker... wat jij zegt, je hebt geen straatverlichting. Je nee, ziet in principe niks. En het risico zit hem... Tuurlijk zit hem in de dieren. Ja. Want als een dier op de weg staat of oversteekt... die zie je veel later dan het moment dat je in het licht rijdt. Maar het andere... dat vind ik over het algemeen... met name als je over gravelwegen en zo rijdt... nog wel veel belangrijker is dat je rijdt door die kuilen heen. Je ziet ze gewoon niet.
Nee, nee.
En dat is echt, nou ja, en trouwens ook op asfalt. Want als er gaten in het asfalt zitten of wat dan ook
is
maar.
Is nog riskanter.
Poeh. Dus ja, als je het kunt voorkomen, voorkom het.
Ja.
En nou ja, dan kom je ook weer terug op het stukje van plan je reisdagen zorgvuldig. Zorg... dat het bij voorkeur dat je het voorkomt. En zorg ook dat op het moment als het 2:00 middags is... en jij ziet op een gegeven moment van... oei, we moeten nog 300 kilometer... en we willen daar wel vandaag echt uiterlijk komen. Ja, dan moet je ook zeggen, oké, dan pas ik me... dan zeg ik vanaf nu, vanaf dit moment ook... oké, we stoppen niet meer bij iedere zebra of springbok of gemsbok die we zien.
Ja, of
we rijden door.
Ja, dan is het dus zo... Het kan in Namibië ook wel eens zo zijn, tenzij je bijvoorbeeld bij de Superspar even een broodje meeneemt, dat is lekker snel. Maar soms is het ook zo, dan denk je, oh, hier gaan we even zitten en dan doen we even lunchen.
Ja,
ja, dat is soms net een beetje als het tanken. Soms duurt het gewoon even wat langer.
Ja.
Dus als jij met zweet op je bovenlip zit te wachten op je lunch en het duurt even en doe gewoon lekker niet. Zorg dat je gewoon even ergens een broodje haalt of... kijk in je koelkast of je nog zelf wat kan verzorgen en ga dan gewoon.
Ja.
Ja.
We hebben er nog 3,5.
Oh.
Dus
nog tijd?
Ja, we hebben nog tijd.
Oh. Zullen we het eerst even over het 4x4 hebben?
Ja.
Was dat de volgende?
Nee, dat was niet de volgende, maar dat geeft niet. Er zat geen echte volgorde in.
Oh.
Dus dan komen we ook even bij de stelling uit. Op de meeste gravelwegen in Namibië kun je in een Hilux prima af zonder gebruik te maken van de 4x4. 4x4, Elisa. Ga je gang.
4x4. Vroeger zei ik eigenlijk altijd, doe die 4x4 aan. Maar ondertussen, in zo'n 20 jaar, zijn die auto's tegenwoordig net weer ietsje geavanceerder.
Ja.
Er bestaat bijvoorbeeld iets als, dat heet ESP. Dat is dat zeg maar, dat controleert de stabiliteit van de auto. Dus neig jij naar het uitbreken in een bocht bijvoorbeeld, dan helpt die auto, die techniek jou daarin om weer gewoon recht op pad te komen. Dus dat zijn dingen, dat is allemaal echt verbeterd. Sommige mensen zeggen in zijn 2x4 rijdt het lekkerder, minder stroef. Hè? Dat is ook zo, het sturen gaat wat vloeibaarder, zeg maar. Allerbelangrijkste is eigenlijk, als je op gravel rijdt, is de bandenspanning.
Ja, precies. Want dat is namelijk een
puntje. Zijn we het weer met elkaar eens?
Ja, is een puntje wat er aan vasthing.
Wat een goede aflevering.
Eigenlijk pak jij mooi twee punten in één keer. Het 4x4 en neem de juiste bandenspanning serieus.
Ja.
Ik vind inderdaad ook dat als je op gravelwegen rijdt, kun je redelijk makkelijk, op de meeste gravelwegen, laat ik dat ook even zo zeggen, kun je redelijk makkelijk zeggen van, je hoeft niet per se 4x4 te rijden.
Eigenlijk zie je dat gewoon, gravel klinkt heel spannend, eigenlijk zijn het prima onverharde wegen.
Ja, exact. Nou, ja, inderdaad. En daar heb je die kracht niet nodig of de functionaliteit niet nodig. Maar dan kom je inderdaad op het andere punt. Het is ook heel verneukeratief, want zo af en toe zijn die wegen zo strak en mooi, dat je ook nog wel vergeet dat er ook ergens een kuil in kan zitten, dat er ergens een steen iets meer recht overeind kan staan. Eigenlijk al dat. En daarom wordt er heel duidelijk vanuit het verhuurbedrijf van je auto wordt aangegeven welke bandenspanning gebruik je op welk terrein.
Ja.
En
bandenspanning en snelheid.
Ja, exact. En waarom zou je het niet doen? Of waarom zou je het wel doen? Volgens mij is punt 1 is gewoon dat je veel sneller lekker banden hebt op het moment als je je bandenspanning niet serieus neemt.
Absoluut. Ja. En gewoon grip.
En veel meer grip. Ja. Ja. Dus dat zijn de twee dingen. De ene denk je misschien, ik ben de nieuwe Max Verstappen, dus die grip, dat red ik wel. Maar ja, ik denk niet dat je je bandje in 3 seconden verwisselt. Dus ik zou hem gewoon lekker af laten lopen. En het rijdt ook gewoon comfortabeler, want dat is ook nog eens een dingetje. Op het moment als je dan wel even van die corrugated roads, hoe noem je zoiets?
Waspotjes.
Ja. als je daar overheen rijdt en je hebt hele harde banden, ja, weet je, hoe harder het is, hoe minder comfortabel het ook is.
Absoluut.
En je eieren gaan nog stuk ook.
Kijk, het is zo, als je echt een rallyrijder bent en je gaat echt in een bocht, geef je bijvoorbeeld vol gas en het is allemaal op snelheid, ja, dan heb je ook echt dat 4x4 nodig. Maar doorgaans, ik rijd 70 km per uur. Ja. Ik doe het rustig aan. Bandenspanning is het belangrijkste. Natuurlijk, die 4x4 ga je off-road of heb je een keer een gekke helling. Of denk je, is het zanderiger, rij naar de Sossusvallei toe. Het is gewoon heel fijn dat het beschikbaar is.
Ja. Ja, en die auto heeft gewoon heel veel vermogen, heeft gewoon heel veel kracht. En daar moet je vooral ook op vertrouwen.
Ja.
En je voelt het ook snel genoeg als je denkt, ik heb wel meer nodig.
Ja. Kijk, er zijn auto's die hebben gewoon standaard altijd 4x4. Hè? Net als de Nissan Touareg, die heeft dat. Volgens mij de Prado van Toyota heeft ook standaard 4x4. Maar zodra je het aan en uit kan doen, ja, dan moet je gewoon goed kijken, is het hier echt nodig?
Ga ik gelijk door naar het stukje waar je echt 4x4 nodig hebt, maar wat een keuze is of je dat wel of niet gaat doen. En dat is het hele stuk offroad rijden. Volgens mij kun je onder offroad rijden eigenlijk ook weer twee twee splitsingen of één splitsing maken tussen twee zaken. Offroad rijden, in de meeste gevallen wordt daarmee bedoeld dat je weliswaar rijdt op routes die er wel gewoon zijn, maar die ofwel heel zanderig zijn of heel rotsachtig. Vaak zijn het zogenaamde single tracks, dus routes waar maar één pad loopt. Als je een auto tegenkomt in tegenovergestelde richting, moet je echt even de bosjes in. Precies. Dat over offroad rijden. En je hebt het rijden, wat dus ook heel duidelijk niet mag, is door natuur heen rijden waar nog nooit gereden is. En daar kom je dus weer op het stukje van, verdiep je daar goed in, want dat mag in de meeste gevallen gewoon niet.
Ja, klopt.
Offroad rijden is volgens mij iets wat je, dat kun je heel spannend maken, maar wat in principe ook niet, lang niet altijd nodig is. Je hoeft niet, als jij een keer naar Namibië toe gaat en je zegt, hey, ik wil gewoon die hoogtepunten van Namibië zien, kun je dat eigenlijk allemaal over gravelwegen doen. Heb je weinig tot niet routes waar je echt van de gebaande paden afgaat.
Ja.
Richting Dead Fly heb je een heel mooi stuk zandroute als je dat leuk vindt om te rijden. En anders kun je daar gewoon in een autootje stappen en die brengt je er ook heen.
Ja. Kijk, ik denk wel overal kan je, zeg maar, de gravelwegen en hoe die zijn en de verlatenheid, dat is hoe dan ook fantastisch.
Ja.
En wil je dat dus toevoegen, dan kan het. Maar dat moet je echt gewoon leuk vinden. Je moet het echt gewoon leuk vinden, want anders hoef je het niet op te zoeken. En dat is ook helemaal niet nodig.
Nee, maar er is dus echt heel duidelijk verschil tussen 1, het onverhard rijden en 2, het offroad rijden. Daar zit gewoon heel duidelijk verschil in. Onverhard rijden zijn die gravelwegen. Dat is gewoon 80% van alle wegen in Namibië zijn onverhard. Ja. Maar zijn niet offroad.
Nee, dat is niet offroad. Offroad is het dat je zegt, bijvoorbeeld bij een twijfelfontein, ook ga een stukje door de Huap rivier rijden.
Ja,
bijvoorbeeld.
Exact. Ja.
En het is heel belangrijk, je zit met 2, 4 of 3 mensen in de auto. En iedereen kan zijn zegje doen. Dus één iemand kan wel met heel veel bravoure dat helemaal fantastisch vinden. Terwijl 3 mensen pintjes zitten te zweten en met geknepen billen op de achterbank zitten. Ja, dat is dus niet de bedoeling.
Nee, precies.
Dus daarin moet je gewoon kijken. Ja, wat past bij ons?
Ja. Ja, nou, en dan kom ik eigenlijk bij het allerlaatste punt. En die is super simpel.
Oh.
Geniet van het rijden en van je omgeving.
Dominee Pieter de Boer geeft jullie alles mee. Geniet van je omgeving.
Ja, maar ik lees net iets te vaak verhalen van mensen die in 5 dagen, 4 dagen, 5 dagen door landschappen heen knallen en dan zeggen, goh, ik heb ook heel weinig gezien. Of ik heb ook, er was niks. Of dat viel wel tegen.
Ja.
Eigenlijk hoe langzamer je rijtempo is, hoe rustiger je zelf lekker om je heen zit te kijken, hoe meer je ook daadwerkelijk ziet.
Ja, hoe minder ruzies.
Hoe minder ruzies.
Tenminste, ja, tussen de partners. Kijk, als het de kinderen, dat is dus ook belangrijk, als ze je kinderen op de achterbank hebben.
Mm-hmm.
De ouders onder ons, die kennen dat gevoel waarschijnlijk wel. Dat je met 1 hand aan je stuur en de andere hand achter je iemand probeert een klets voor zijn hoofd te geven. Kennen jullie dat? Nou, dat ken ik wel. Dus daar moet je ook goed naar. Dat heeft dus alles te maken met je routeplanning. Ja. En dan zorg je, dan geniet je dus ook onderweg meer als die routes kloppen.
Ja.
Zodat je af en toe iedereen een beetje kan ventileren, zeg maar.
Ja. Dus hoe meer je gewoon lekker van je omgeving aan het genieten bent, zegt deze dominee bij deze.
Ja, amen.
Hoe meer plezier je er ook aan hebt, volgens mij.
Is ook zo. Weet je, dan kom je net wat vroeger aan, dan kan je lekker een vuurtje maken. Och, dat is zo leuk.
En dan hebben wij gewoon al onze 10 punten vandaag benoemd, Elisa.
Jeetje, is het alweer voorbij. Nou, ik kijk weer uit naar de volgende keer.
Ja, nou, ik ook. Daar kom ik zo meteen nog even op. Bij deze, dank jullie wel voor het luisteren naar onze 25e aflevering. En onze 2-jarig jubileum dus van de Reis en Safari podcast Explore. Met al onze verhalen over de tips van wanneer je zelf gaat rijden in Zuidelijk Afrika in een 4x4. Vind je dit nou een leuke podcast? Stuur hem dan door naar je vrienden, familie en collega's. En abonneren kan ook via Spotify, Google en Apple Podcast. Zodat je een berichtje krijgt bij een nieuwe aflevering. Hebben wij nou iets cruciaals vergeten? Of wil je gewoon iets met ons delen? Doe dit dan op Instagram, Facebook, via explorepodcast.nl. Nou, we hebben het er zojuist over gehad. Wil je nou zelf op reis naar Namibië en Botswana? Neem dan een kijkje op de website van explorenamibië.nl. Of volg ze op Facebook en Instagram via exploreafrikatravel.nl. Nou, deze podcast die verschijnt maandelijks. En onze volgende aflevering ga ik nog helemaal niks over zeggen. Maar wordt wel hoe dan ook heel speciaal. Ik had de vorige keer een gast beloofd. Die komt nog wat later. Maar dat was volledig mijn schuld. Maar dat is niet de volgende aflevering. Want die houden we nog even voor ons. Bij deze nogmaals bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.
Tot de volgende keer. Het was weer leuk.
Vond ik ook.